Vorige week zijn we begonnen met het behoorlijk intense gedeelte te overdenken vanaf vers 19. Het gesprek, of beter gezegd, het is eigenlijk een monoloog van de Heer Jezus zelf, die hij spreekt naar aanleiding van de genezing van die verlamde man. Die verlamde man aan wie de Heer Jezus de opdracht gaf van op te staan, zijn matje op te nemen en te wandelen, als bewijs dat hij volkomen genezen was. We hebben gezien dat de leiders, de geestelijke leiders, echt niet tevreden waren met het feit dat die man rondstapte met zijn matje op zijn schouder, want het was Sabbatdag en op Sabbat mocht je niet werken, dus ook niet met je rustband rondlopen, hebben we gezien. Maar die man zei dat de persoon die hem genezen had, dit had gezegd dat hij dit moest doen. Met andere woorden, hij wees naar Jezus. Vandaar dat de aandacht van de leiders van het volk verlegd wordt van de genezing naar de man die eigenlijk nog meer verantwoordelijk is voor dit alles. Want Jezus, de man die ze zoeken, heeft die man de opdracht gegeven om de Sabbat te schenden. En wanneer dat ze uiteindelijk de Heer Jezus vinden, dan zien we dat Johannes zegt dat het antwoord dat de Heer Jezus heeft op die aanklacht, de woorden zijn waar we vorige week zijn beginnen over nadenken, dat de Heer Jezus zegt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Misschien op het eerste zicht denk je van, ja oké, okay, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Wat is daar nu zo gewichtig aan? Voor ons klinkt dat misschien niet zo direct in de oren, maar voor hen klonk het wel zo dat Jezus goddelijke rechten opeist. Hij zei eigenlijk van, Vader, God werkt en ik mag ook werken. Als hij mag werken, mag ik werken. Dus hij maakte zich in een bepaald opzicht gelijk aan God. En dat is het punt waar het hem over draait, waar het hem over gaat. Vanaf vers 18 hebben we gelezen de vorige maal, daarom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar God ook zijn eigen Vader noemde, zodat hij zich aan God gelijk maakte. Voor de Joodse leiders maakte Jezus zich aan God gelijk, in die zin dat hij zich naast God staalde. Aan God naast God. Aan God tegenover God. Die dan vanzelfsprekend alles wat hij doet uit zichzelf doet. En dat is het hele punt hier. Inderdaad is de Heer Jezus in een bepaald opzicht gelijk aan God. Maar dat betekent niet automatisch dat hij daarom ook zelfstandig handelt. En dat is hetgeen dat de Heer Jezus begint te vertellen. Hij gaat die unieke, bijzondere relatie die hij heeft met God, de Vader, nader verklaren. Hij noemt God zijn Vader. En er was geen enkele Jood die het in zijn hoofd ging halen om God zijn Vader te noemen. Hoogstens gingen ze spreken over onze Vader. Maar Jezus noemt hem zijn Vader. En toont, of geeft daarmee aan, dat de relatie die hij heeft met de Vader met niemand of niemand ook te vergelijken is. En dat is wat de Heer Jezus gaat proberen duidelijk te maken. En we hebben vorige week geoverdacht. En de belangrijkste punten wil ik nog heel snel overlopen. Sommige waren er ook niet. Maar het is ook belangrijk om het opnieuw op te frissen. Want hetgeen dat we vanavond gelezen hebben, gaat gewoon verder. En ik weet, het is geen gemakkelijk gedeelte. Maar toch is het belangrijk om proberen te begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen. Want wat hij hier van zichzelf vertelt en de relatie die hij heeft met zijn Vader is uniek in de schrift. We kunnen er nog iets van proeven later in Johannes hoofdstuk 17, maar voor de rest is die unieke relatie, zeg maar, onbesproken in de rest van de Bijbel. Dus dat de Heer Jezus zelf zegt zijn bijzondere, kostbare woorden. En de Heer Jezus, hebben we gezien, maakt duidelijk dat hij zelf als zoon niets kan doen uit zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen. Want alles wat hij doet, dat doet ook de zoon evenzo. Met andere woorden, de Joden dachten van hij is een God naast God, tegenover God, die uit zichzelf dingen doet. Maar de Heer zegt, maakt duidelijk van nou, ik ben de Zoon. En ik kan gewoon niets doen uit mezelf. Dus de Heer Jezus toont aan dat hij als de Zoon van de Vader niet tegenover de Vader of naast de Vader staat, maar volledig ondergeschikt en gehoorzaam is aan de Vader zelf. Maar daar komt tegelijk bij dat de Heer Jezus, om volledig en volmaakt gehoorzaam te kunnen zijn en alles te doen wat de Vader doet, tegelijkertijd ook niet minder dan God de Vader kan zijn, want hoe zou ooit iemand van ons het durven in de mond nemen en zeggen, alles wat dat onze Vader doet, dat doe ik ook evenzo. Niemand van ons kan dat zeggen. Want om het te kunnen evenzo doen, moet je gelijk zijn aan God. En dat is het bijzondere. De Heer Jezus is de perfecte afdruk van Gods wezen, omdat hij juist volmaakt gehoorzaam is. Alles wat hij doet, als je hem het ziet doen, dan weet je dat God het juist op dezelfde wijze doet. Ja, nog meer zelfs, wat hij de Vader, wat hij de Zoon ziet doen, dat doet ook de Vader. Wat hij de Zoon hoort spreken, is tegelijkertijd ook het woord van de Vader. De Vader en de Zoon zijn onafscheidelijk. Zoals dat je een vlam en het licht die een vlam heeft, niet kunt scheiden van elkaar, zo zijn de Vader en de Zoon onafscheidelijk. En zijn ze compleet met elkaar verweven en doen ze alles samen. Hoe is dat mogelijk? Wel, zegt de Heer Jezus, de Vader heeft de Zoon lief. En zoals het een liefdevolle Vader betaamt, heeft hij geen enkele geheimen voor zijn Zoon. De Vader toont alles aan de Zoon, maar ook alles. En niet alleen toont hij ook alles, hij betrekt ook de Zoon in alles. En hoe is dat mogelijk dat de Zoon in alles kan betrokken worden? Wel, heel eenvoudig, heel bijzonder, omdat net zoals de Vader doden opwekt, wekt Jezus ook doden op, zegt hij. En net zoals de Vader leven heeft in zichzelf en het geeft aan wie hij wil, zo geeft de Zoon het ook aan wie hij wil. En dat komt omdat alle goddelijke rechten en privileges, de goddelijke macht en goddelijke autoriteit van de Vader ook gegeven zijn aan de Zoon. De Vader heeft leven in zichzelf, de Zoon heeft ook leven in zichzelf. En de Vader, zijn rechten en zijn macht die hij uitoefent, heeft hij ook gegeven aan de Zoon. Misschien vraag je af, waarom doet God dat? Waarom deelt God alles met zijn Zoon? En dan hebben we de vorige maal gezien dat God maar één bedoeling daarmee heeft. Vers 23. Het is het verlangen van de Vader dat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. De Vader wil dat zijn Zoon alle eer krijgt. En daarom heeft hij hem ook al die goddelijke privileges gegeven, al die goddelijke rechten. Want de Vader wil zijn troon delen met de Zoon. De Vader wil zijn heerschappij delen met zijn Zoon. De Vader wil uiteindelijk dat al de vijanden aan de voeten van zijn Zoon onderworpen zijn, want de Zoon is de enige erfgenaam. Alles dat er is, alles wat geschapen is, is er voor hem en door hem. Hij is de erfgenaam van God en alles is er voor hem en hem alleen. Dat is zo bijzonder. Wat de Vader wil, dat de Zoon geëerd wordt en aanbeden wordt zoals hij geëerd wordt en aanbeden wordt. En daarom heeft hij hem ook het recht gegeven om te oordelen. Oordeel over de mensheid is gegeven aan de Heer Jezus. Straks zal ieder mens verschijnen voor Jezus Christus. En het oordeel dat Jezus Christus zal vellen, zal een rechtvaardig oordeel zijn. Want, we hebben al gezien, dat de Heer Jezus niets uit zichzelf doet. Hij doet alles zoals de Vader het wil, in complete afhankelijkheid en gehoorzaamheid. En daarom is zijn oordeel, die hij zelf zal vellen, ook het oordeel van de Vader. Dus alles wat hij doet, dat doet hij zoals de Vader het doet. Hij kan niets doen uit zichzelf. Maar niet alleen doet hij alles wat de Vader doet, en doet hij niets uit zichzelf. Ook de woorden die hij spreekt. En daar gaat het over vanaf vers 31. Jezus handelt niet uit zichzelf. Hij handelt volledig naar de wil en overeenstemming met God. Hij kent de wil van zijn Vader. En alles wat hij doet, is ook dat wat de Vader doet. Want die verlamde, die genezing van die verlamde man, is niet alleen het werk van de Heer Jezus. Het is ook tegelijkertijd het werk van de Vader. En dat is een bijzonder iets. Want wij kunnen ons zo moeilijk voorstellen dat wat de Heer Jezus doet, tegelijkertijd dat is wat de Vader doet. Beide zijn onafscheidelijk. En wat we nu gaan zien is dat de Heer Jezus duidelijk maakt van, als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen? Niet alleen handelt hij niet uit zichzelf, hij kan ook niet uit zichzelf spreken. Moest hij uit zichzelf spreken, dan kan zijn getuigenis nooit aanvaardbaar zijn. Niet waar, dat wordt niet meer bedoeld dat het niet de waarheid is wat hij zegt, maar wordt het bedoeld van iemand die uit zichzelf spreekt. En bijzonder dan zo'n uitspraak die de Heer Jezus doet. Als je dat uit jezelf zegt, dat kan nooit aanvaardbaar zijn. Waarom? In het Oude Testament vinden we al heel duidelijk dat een getuigenis, een waarheid, vaststaat op grond van 2 of 3 getuigen. Dus iemand die uit zichzelf spreekt, zijn getuigenis kan in dat opzicht nooit aanvaardbaar zijn. Dat wat de Heer Jezus ook zegt, als ik uit mezelf zou getuigen, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet wat het getuigenis dat gij van mij getuigt waar is. Wat bedoelt de Heer Jezus te zeggen? Wie is die ander wat de Heer Jezus nu over spreekt?
Johannes.
Waarom denk je dat, Germain?
Omdat de kracht of zo. En ook omdat Johannes al van God een getuigenis gegeven heeft.
Ja, oké. Okay. En wat de Heer Jezus dan zegt, in vers 34, ik neem echter niet getuigenis van een mens aan. Begrijp je wat ik bedoel? Is de Geest van God al in de context van het ganse gesprek naar voren gekomen? Hebben we enige aanwijzing dat het de Geest zou kunnen zijn? Direct in het gedeelte?
Direct in het gedeelte niet.
Is er altijd getuigen gedoopt daar?
Inderdaad, het getuigenis waar het hier over gaat, een ander die van mij getuigt, is het getuigenis van de Vader. Daar gaan we straks uitvoeriger bij stilstaan. En dan ga je zien als we verder komen en dan terugkeert naar dit vers, waarom de Heer Jezus dit zo zegt. Ik heb juist gezegd, de Heer Jezus is zich maar al te goed bewust. Als hij uitspraken doet van, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat moest hij dit, gewoon louter en alleen uit zichzelf zeggen, zo'n groteske uitspraken totaal ongehoord zijn. Maar als hij dingen spreekt, zegt hij ze niet alleen. Op dat moment is het ook de Vader die spreekt. En dat is het hele punt. Die uitspraak die de Heer Jezus doet, zijn niet alleen de uitspraken van zichzelf. Wat de Heer Jezus spreekt, spreekt hij naar wat hij heeft gehoord. Dus de, wat het dan hier om gaat, want wij denken natuurlijk getuigen, wij denken aan een getuigenis van derden, van buitenaf, die de woorden van de Heer Jezus bevestigt. Maar dan gaat het dan hier niet om. Als de Heer Jezus spreekt over het getuigenis, dat het getuigenis dat hij van mij getuigt, dan spreekt hij niet over een getuigenis dat God zal geven over de Heer Jezus voor anderen. Maar dan spreekt hij over het getuigenis dat hij zelf krijgt. Het getuigenis voor Jezus. En dat inderdaad indirect ook naar anderen toe gaat, want het is de Vader die door, die tot en door de Heer Jezus spreekt. Maar het gaat dan allereerst dus over het getuigenis over voor Jezus zelf. Daar gaat het dan om. En niet naar anderen. Want hoe zou het mogelijk zijn dat wat de Heer Jezus zegt waar is, als hij zomaar die dingen alleen zou zeggen? Dat kan gewoonweg niet, want we hebben juist al gezien en overdacht, heel kort terug opnieuw, dat als de Heer Jezus werkelijk de Zoon is, zoals hij het bedoelt, dan is hij niet minder, maar gelijk aan de Vader. Dat kan ook niet anders. Anders zou hij nooit kunnen spreken en anders zou hij nooit kunnen doen wat de Vader doet. Hij is God. En daarom is zijn getuigenis niet alleen het spreken van zichzelf, maar is zijn getuigenis ook tegelijkertijd de Vader die spreekt. Ik weet het, dat is niet zo simpel om te verstaan, want de Heer Jezus spreekt wat zijn Vader spreekt. Eerst spreekt de Vader tot hem en hij spreekt dan tot mensen. Maar ze spreken beide samen. Het is niet zoals Mozes, die Gods stem hoorde en dan goed luisterde naar wat het God te zeggen had en dan met die woorden naar beneden ging, naar van de berg naar het volk en dan sprak in naam van God wat God gezegd had. Nee. De Vader spreekt inderdaad tot de Zoon. Maar al wat de Vader doet, dat doet de Zoon evenzo. Tegelijkertijd als de Zoon spreekt, spreekt ook de Vader. We kunnen dat zo moeilijk verstaan, maar dat is wat de Heer Jezus heel duidelijk zegt. Kijk maar eens ook in Johannes hoofdstuk 14. Vers 10. Om duidelijk te maken wat ik bedoel. Zegt de Heer Jezus, geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit mezelf. Zie je? Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij om de werken zelf. Zie je hoe dat beiden met elkaar verstrengeld zijn? Woorden en werken. En wat de Heer Jezus spreekt, spreekt hij niet uit zichzelf. Het is de Vader die tegelijkertijd spreekt. Daarom zegt de Heer Jezus ook, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En gezien betekent niet alleen letterlijk daar een mens zien staan, maar de hele verschijning, wat de Heer Jezus doet, wat hij spreekt. Het is God die spreekt. Het is God die werkt. En daarom is er het getuigenis, omdat wat de Heer Jezus werkt, als mens hier op aarde, dat zijn geen daden van mensen. Als de Heer Jezus tegen die 38, man die 38 jaar verlamd is, zegt, van sta op en neem je rustbed op, dat kan geen mens doen. Dat kon zelfs geen profeet doen, Daar konden ze ons geen enkele man gods doen in het Oude Testament. Waarom? Omdat er niemand dat gezag had om zoiets bevelends te zeggen. Omdat er niemand de kracht, het leven in zichzelf heeft om op dat moment die man de kracht in zijn benen te geven om op te staan en te wandelen alsof hij dat nooit had neergezeten. Begrijp je? De wonderen die de Heer Jezus doet en die selectief gekozen zijn en het Johannes-evangelie zijn stuk voor stuk wonderen en tekenen die bewijzen dat de Heer Jezus een goddelijk persoon is. En die bewijzen dat tegelijkertijd niet alleen Jezus daar werkt, maar dat God de Vader werkt. En die werken getuigen van God de Vader en die werken te getuigen eveneens van wie dat Jezus is. Beide geven en wat ze samen doen een getuigenis aan elkaar. Dat is het wonderlijke, het bijzondere van wat de Heer Jezus hier op aarde doet. Hij openbaart God als mens. En hij toont dat hij zelf van goddelijke oorsprong is. En hij toont tegelijkertijd wie dat zijn Vader is. Dat is hetgeen wat hij probeert duidelijk te maken. Maar de Heer Jezus weet als hij zo spreekt, dat de mensen die naar hem luisteren, net zoals wij, dat zo moeilijk bij kunnen en een getuigenis van buitenaf nodig hebben, die bevestigt van, en dat is hem. Dat is hetgeen dat wij ook pas echt goed kunnen begrijpen. Of beter gezegd, als eerste pas echt goed kunnen begrijpen. En daarom wijst de Heer Jezus die mensen opnieuw op het getuigenis van Johannes. Johannes de Doper. En hij zegt dit: u hebt naar Johannes toegezonden en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan, maar ik zeg dit opdat u behouden wordt. Wat bedoelt Jezus te zeggen? Jezus zegt, of beter gezegd, Jezus weet, ze hebben getuigenis van iemand anders nodig, die hen bevestigt wie ik ben. En Jezus gaat spreken over Johannes de Doper, niet voor zichzelf, om te zeggen, hey, hem heeft van mij getuigd. Jezus zegt gewoon, ik heb zijn getuigenis niet nodig. En dat klinkt misschien gewoon voor ons van, wat zegt Jezus nu? Hij heeft zijn getuigenis niet nodig. Maar als God de Vader tegelijkertijd met jou meegetuigt in alles wat je doet, of is het nu iemand genezen, of is het nu iemand uit de dood opwekken, of is het nu elk woord dat je spreekt, wat kan het getuigenis van Johannes daar nog aan toevoegen? Niks, hè? Als God zo met je meegetuigt in alles wat je doet, wat kan het getuigenis van Johannes? Voor jezelf dan, want daar hangt hij meer over. Wat kan het dan nog eraan toevoegen voor Jezus zelf? Niks. Nee, zegt de Heer Jezus, als ik ga spreken over Johannes de Doper en hem voor de aandacht breng, is voor jullie. Maar jullie horen mijn stem niet, zal ik straks zeggen. Jullie begrijpen mij niet. Jullie nemen mijn woorden niet aan. Maar Johannes is gestuurd om te spreken tot de harten van mensen. Omdat ze via hem tot Jezus zouden komen. Want Johannes was gestuurd, hebben we gelezen in de inleiding van het Johannes-evangelie, om van het licht te getuigen. Hij zelf was het licht niet. Ja? Neem maar terug eens. Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 6. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Zie je dat? Johannes zijn getuigenis was bedoeld, opdat allen door hem tot geloof zouden komen, en geloof op Jezus uiteindelijk zouden richten. Want inderdaad, in vers 33 zegt Jezus, u hebt naar Johannes toegezonden. En daarmee bedoelt hij, en dat hebben we ook gezien in Johannes hoofdstuk 2, vanaf, excuseer, hoofdstuk 1, hebben we gezien dat er in vers 19 Joodse priesters en Leviten een bezoek komen brengen aan Johannes de Doper en vragen wie hij is. En dan hebben we gezien dat Johannes niet te begint te vertellen wie hij zelf is, maar begint te spreken over de Christus. Daar gaat het hem om. Hij zelf is maar een stem. Maar ze moeten, om in de beeldspraak te blijven, horen naar het woord met een grote W. Daartoe was Johannes gekomen, om van het licht te getuigen. En daarom vergelijkt de Heer Jezus hem in vers 35 met een brandende en een schijnende lamp. Johannes had geen licht in zichzelf, net zoals een lamp ook geen licht geeft in zichzelf. Een lamp moet ontstoken worden. En Johannes was een getuigenis, maar dat getuigenis had hij niet van zichzelf. En hij begon niet uit zichzelf te spreken. Hij was ertoe aangezet door God de Vader zelf, hebben we gezien. En inderdaad, de woorden die Johannes sprak, zijn bediening die hij had, had wel een impact op de mensen. Want de Heer Jezus zegt ook, en hij heeft zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Herinnert u nog, we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan in het Lucas-evangelie, dat, en daar kun je dat heel goed zien, misschien is het nou eens goed om terug te grijpen in Lucas hoofdstuk 3. En Lucas, die vooral de dienst van Johannes de Doper sterk belicht, hebben we gezien dat inderdaad de bediening van Johannes opnieuw hoop en verwachting wekte bij de mensen. Door de bediening van Johannes, hij sprak dat er iemand na hem zou komen, waarvan hij zelf niet waard was om zijn schoenveters of zijn sandalen los te maken, en dat hij zelf wel doopte met water, hij Johannes de Doper, maar hij die zou komen, zou dopen met de geest en met vuur. En daarmee sprak uiteindelijk Johannes over de toekomstige dag die door de profeten was aangekondigd, dat er een dag zou komen dat uiteindelijk al Gods beloftes van een koninkrijk in vervulling zouden gaan. En de prediking van Johannes en zijn oproep tot bekering en zijn doop die hij deed, wekte bij de mensen heel veel verwachting en hoop. De mensen zagen uit en ze waren verblijd dat de dag van de Heer zou aanbreken. Want dat vind je ook in Lucas 3 vers 15. Je leest daar zo snel over, want er staat daar toen nu het volk in afwachting was. Zie je dat? Toen nu het volk in afwachting was. Misschien zie je dat allemaal in een rijtje staan om één voor één gedoopt te worden. En dat ze afwachten om gedoopt te worden. Maar dat is punt niet. Het is in de afwachting van Johannes had gepredikt en je had een hart in beweging gebracht. En het was hier aan tintelen van binnen. Zou het werkelijk waar zijn? Zou de Heer komen? Zou de dag van de Heer aanbreken? En ze waren in afwachting. Maar toen ze niet direct iets zagen, dachten ze van ja, zoals we hier lezen, zou Johannes misschien de Christus kunnen zijn. Dus Johannes, zijn licht, creëerde, schepte blijdschap en verwachting in de harten. Net zoals bij ons, als er een keer een goede boodschap of een goede bijbelstudie is over de toekomst, als de Heer Jezus zal terugkomen en over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, over de toekomst, dan kan u dat echt in beweging brengen en word je daar blij van en zeg je, ja, dat gaat toch eigenlijk wel bijzonder zijn, hè? En dat was hetgeen dat Johannes gecreëerd had in de harten door zijn licht te laten schijnen. Mensen hadden zich voor een tijd verheugd in dat licht. Maar wat de bediening van Johannes had gewerkt, was even snel weer, zeg maar, teruggevallen als dat het was opgekomen. De eerste blijdschap, verwachting, vooruitzichten die Johannes bij hen had gewekt, waren ondertussen allang verdwenen. En we zien ook dat het, we hebben daarover nagedacht in Johannes hoofdstuk 2. Misschien is het ook goed om daar nog eens even terug te nemen. We zien ook dat het geloof in degene op wie dat Johannes, of beter gezegd, op wie dat Johannes zich richt, zie het Lam van God, de zonde van de wereld wegneemt, dat dat geloof in Jezus heel minimaal was. Want we hebben gelezen in Johannes 2 vers 23, en toen in Jeruzalem was op het paaschap, het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe. Waarmee dat Johannes wil duidelijk maken van, het geloof dat in de harten van de mensen was voor Jezus, was niet meer dan Jezus de wonderdoener. Jezus de wonderdoener, de mirakelwerker. Dat was het geloof. En aan zulke mensen vertrouwt de Heer Jezus zich niet toe. Mensen die in hem maar gewoon een mirakelwerker zien, een wonderdoener, daar vertrouwt de Heer Jezus zich niet aan toe. Daar is hij ook trouwens niet in geïnteresseerd. Want daartoe was hij ook niet gekomen. Om mirakelen en wonderen te werken als een doel op zich. Die mirakelen en die wonderen en die tekenen, zoals we vooral in het Johannes-evangelie zien, hebben iets te vertellen, hebben iets te betekenen. Ze laten ons zien wie dat Jezus is. Als hij die verlamde man hier opwekt, is het niet om die verlamde man zomaar een plezier te doen, maar om te tonen dat hij, zoals hij zelf zegt, leven heeft in zichzelf. En het geeft aan wie hij wil, zowel letterlijk, door iemand letterlijk levenskracht te geven, waardoor hij op zijn benen kan staan, als door mensen, zeg maar, tot leven te wekken, die dood zijn in hun zonde en hun overtreding, door hen het eeuwige leven te schenken. Dat spreekt dit teken van. En daarom is het ook nauwkeurig uitgekozen door Johannes. Maar goed, de Heer Jezus zegt, je hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Eigenlijk was de dienst van Johannes in het begin heel succesvol. Er kwamen veel mensen om gedoopt te worden en luisterden naar zijn boodschap. Maar de uiteindelijke uitwerking, dat uiteindelijk mensen bij de Heer Jezus terechtkwamen en hem achterna gingen, was heel, heel minimaal. Weinig mensen waren de Heer Jezus op grond van het getuigenis van Johannes de Doper achterna gegaan. Heel weinig. Maar Jezus zegt, ik heb dat getuigenis van Johannes de Doper voor mezelf niet nodig. Dat getuigenis van Johannes de Doper is voor jullie. Maar ik zeg dit opdat u behouden wordt. Daarmee zegt hij zoveel tot al die mensen die daar stonden rondom hem, van jullie hebben geen deel aan het toekomstige koninkrijk. Jullie zijn niet behouden. En je zou er beter aan doen om aan het getuigenis van Johannes gehoor te geven. Want dat kan u uiteindelijk brengen tot de behoudenis. Doordat Johannes wijst op Jezus. Dus het getuigenis hier, het gaat hem hier niet over Jezus. Het gaat niet dat Jezus op zoek is naar mensen die van hem getuigen. Nee. Het getuigenis van Johannes de Doper zegt, Jezus is er voor u om tot behoudenis te komen. Als het gaat om mij, zegt de Heer Jezus, ik heb een getuigenis dat veel groter is dan dat van Johannes. Kijk maar eens goed. In vers 36. Ik heb echter een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Wat is dat getuigenis dan? Want, en dat verklaart de Heer Jezus wat hij bedoelt, de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. Zie je dat? Niet alleen die genezing. Niet alleen wat we nog verder gaan zien, het feit dat Jezus een blind geborene geneest, iemand opwekt uit de dood, Lazarus. Maar ook dat hij straks, en dat is het grootste wat hij zal doen, zelf uit de dood zal opstaan. Dat zijn de werken. Het zijn werken die niet alleen Jezus doet, maar die zijn Vader ook tegelijkertijd doet. Ze werken samen. En juist die werken laten zien dat Jezus geen gewoon normaal mens is. Maar dat hij meer is. Dat hij werkelijk de Zoon van God is. Dat hij zegt, dat hij uiteindelijk betoont uit zijn werken, dat hij werkelijk de Zoon van God is. De Messias, de lang verwachte. En de Vader zelf laat zien dat hij aan het werk is door de Heer Jezus. En het is de Heer Jezus die toont dat de Vader met hem is en met hem samenwerkt. Die dingen, zegt de Heer Jezus samen, is het grote getuigenis dat ik zelf geef. Je vindt dat ook nog eens terug, misschien om een stukje te verduidelijken, in Johannes hoofdstuk 10. De Heer spreekt daar regelmatig over, omdat dat niet zo eenvoudig is om te begrijpen. In 10 vers 25. Ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet omdat u niet tot mijn schapen hoort, zegt de Heer Jezus daar. En ook, kijk maar eens in vers 32. Jezus antwoordde hen: vele goede werken heb ik u getoond van mijn Vader. Om welk van die werken stenigt u mij? Zie je? Het werk van de Vader en de Zoon wordt altijd aan elkaar verbonden. Het is hetzelfde werk. En dat is dat te zien en te beseffen. Dat is het grootste getuigenis die er is. Het zijn goddelijke werken die tonen welke unieke relatie er is tussen de Vader en de Zoon. De Vader getuigt erdoor van de Zoon en de Zoon getuigt erdoor van de Vader. Dat is het hele punt. Maar de Joden zelf staan niet open voor dit getuigenis. Kijk maar in vers 37 van Johannes 5, keer terug. Vers 37, aan het eind. U hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij heeft gezonden. En dat is wel een heel ernstig woord wat de Heer Jezus spreekt. Want de Heer Jezus wijst er eigenlijk op, als hij, kijk maar eens wat dat hij zegt, het gaat over zijn stem horen, de gedaante van God zien en het woord blijvend in u hebben. Het gaat over die drie dingen. Waarmee dat de Heer Jezus duidelijk wil aangeven, dat is de eindconclusie, dat de Joden eigenlijk nooit tot de ware betekenis en de ware bedoeling gekomen waren van hetgeen wat dat God voordien in zijn woord gesproken had door zoveel profeten en mannen gods die hij had gebruikt. Als hij spreekt, als Jezus zegt, je hebt nooit zijn stem nog, je hebt nooit zijn stem ooit gehoord, zegt de Heer Jezus. Wie had er ooit de stem van God gehoord? Mozes was op de berg en had Gods stem gehoord. En God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht. En het waren Gods woorden die Mozes overbracht naar de mensen. Maar nu is Jezus hier. En hij spreekt Gods woorden. En ze horen zijn stem niet. Ze kennen hem niet. Het is compleet Chinees wat Jezus spreekt. Zijn ze dan ooit ware navolgers van Mozes geweest? Begrijp je wat ik bedoel? Mozes bracht de woorden van God over. Maar zij, straks, klampen zich vast aan Mozes en aan zijn geschriften. En bestuderen trouw wat al Mozes heeft opgeschreven. Maar hebben ze Mozes zijn boodschap begrepen? Als nu zelf de Zoon van God, Gods woorden, te midden van hen spreekt en ze hem niet verstaan, hebben ze niks begrepen. De reden spreekt over zijn gedaante gezien hebben. En dan wijst hij wellicht daar naar Jacob. Jacob die de gestalte van God, als je dat zo mag zeggen, want God is geest en heeft geen lichamelijke gestalte. Maar in Genesis 32 zie je dat Jacob de gestalte van God heeft gezien. Maar waarom zegt de Heer dat? Omdat nu hij in hun midden is, is God geopenbaard in een mens. God geopenbaard in het vlees staat midden onder hen. Zij zeggen dat ze ware Israëlieten zijn, in navolging van Israël Jacob. Als ze niet herkennen de gestalte van God in hun midden, hoe kunnen ze dan ooit ware Israëlieten zijn? Ten derde zegt de Heer Jezus, en zijn woord hebt u niet blijvend in u. Toen Jozua op het punt stond om het beloofde land in te trekken, sprak God tot hem. En werd Jozua erop bij bepaald dat hij moest Gods woorden, Gods wetten, lezen en overdenken. Als een leider van Gods volk moest hij Gods woord lezen en overdenken. En zodanig met Gods gedachten en woorden vertrouwd geraken, dat zijn leiderschap Gods leiderschap zal zijn. Later vind je dat ook, dat er een opdracht gegeven wordt, of beter gezegd, voordien vind je dat ook, dat er een opdracht gegeven wordt wanneer er een koning in Israël zal aangesteld worden, dat die koning het eerste wat hij moet doen, een afschrift maken is van de wet. Eigenhandig. De 5 boeken van Mozes overschrijven. En dat boek moest hij bij zich zijn ganse leven bewaren om te lezen. Hij moest Gods woord overdenken. Hij moest het zich eigen maken. Hij moest, zoals Psalm 119 het zo mooi zegt, en het zoveel in kadertjes hangt en in bijbeltjes ondertekend staat. Ik berg je woord in mijn hart. En hoe gaat het verder? Opdat ik tegen u niet zondige. Het woord van God overdenken. Koesteren in je hart. Moet het doorleiden dat je God vreest. Dat je ontzag hebt voor God. Dat je wijkt voor het kwade. En je toewijdt aan het goede. Maar wat zegt de Heer Jezus? Het woord hebt u niet blijvend in u. Met andere woorden, ze hadden nooit tot het de ware betekenis, het ware doel gekomen van wat dat God voordien had gesproken door al zijn dienstknechten. En toch zaten ze hele dagen met hun neus in die boekrollen. Hoe kan je dat nu aan elkaar met elkaar verbinden? Hoe kan de Heer dat eigenlijk zo direct zeggen? Omdat u hem niet gelooft die hij heeft gezonden. Hadden ze waarlijk Gods gedaante, hadden ze waarlijk Gods stem, Gods woord gehoord door wat hij gesproken had, hadden ze waarlijk gezien wie God is, niet in gestalte, maar zijn karakter, zijn wezen, hadden ze werkelijk Gods openbaring, Gods woord in hun harten gekoesterd en overdacht, dan zou het zo vanzelfsprekend zijn, zegt de Heer, dat als ik hier in jullie midden kwam, dat jullie direct mij herkenden. Direct. Maar het feit dat jullie mij niet herkennen, dat duidelijk zien, dat je van heel de openbaring van God door de geschiedenis niks, maar ook niks heb begrepen. En ik vond dat heel schokkend toen ik daar weer over nadacht in deze avond. Maar wat ligt het probleem? Hoe kan dat? De Gereden zegt het in vers 39. U onderzoekt de schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen, en toch wilt u tot mij niet komen, opdat u leven hebt. Het onderzoeken van de schrift, het bezig zijn met de woorden van de schrift, was voor hen een doel op zichzelf geworden. Ze dachten, als ik maar veel met mijn Bijbeltje bezig ben, dan zal God heel tevreden over mij zijn. Dan zal God heel gelukkig met mij zijn. En dan mag ik sowieso de zaligheid binnengaan. Dus het onderzoeken van de schriften was een doel op zichzelf geworden. Het bezig zijn met dat woord van God, dat uitpluizen en dat onderzoeken, dat deden ze zo ijverig, omdat ze dachten, als we dat maar goed doen, als we dat maar heel veel tijd in steken, dan zal God ons aannemen. En dan hebben we eeuwig leven. Maar eeuwig leven, kan de Bijbel jou eeuwig leven geven? Kan het woord van God, als je het leest, jou eeuwig leven geven? Dat komt omdat het woord, als je het leest en als je hoort naar de boodschap, je ziet, en vooral het Oude Testament dan op zich, want het gaat dan hierover. Er is geen Nieuw Testament als de Heer Jezus hier spreekt. Dan zegt de Heer Jezus, het Oude Testament is een open boek. Het heeft geen einde. Het wijst vooruit. Het wekt hoop. Het wekt verwachting om uit te zien naar het antwoord. En dat antwoord is wat is het antwoord op het Oude Testament? Amen. Jezus Christus. Dat is het punt wat de Gerezen zegt. Het zijn de schriften die van mij getuigen. En dat betekent dat wil de Gerezen niet zomaar mee zeggen. In de schriften staat in Jesaja 53 een hele mooie passage die over mij gaat. In Deuteronomium hoofdstuk 18 zegt Mozes dat er een profeet komt na mij. Daarmee bedoelt die Gerezen niet enkele losse profetieën, zeg maar, aan elkaar te rijgen en een paar woorden die kriskras in het Oude Testament liggen opgesloten. Maar dan legt die Gerezen de volledige boodschap van het Oude Testament, denk ik. Het gaat over mij. De sleutel, de uitlegkundige sleutel om het Oude Testament echt te verstaan, is Jezus. Als je die sleutel niet hebt, dan blijft het Oude Testament een gesloten boek. Schriften hadden geen leven, konden de mensen geen leven geven. Integendeel, wat doet het Oude Testament? Als je ernstig de woorden van Mozes leest, dan wijzen ze naar je toe. Dan tonen ze echt waar het probleem zit. Het hart van de mens dat verdorven is. Ze tonen de toestand van de reddeloos verloren, hopeloze toestand van de mens. Dus hoe zouden ze kunnen leven geven? Het is de bediening van de dood, zegt Paulus. Het werkt juist het omgekeerde. Maar deze mensen, en daarom kun je zien dat ze niet de betekenis hebben gesnapt, denken daarin het einde te vinden. Als ze dat woord maar lezen, als ze daarmee maar bezig zijn, als ze dan proberen de betekenis letterlijk in te vullen van wie werken op de Sabbat, dat betekent dit en dat en dit en ginter, dat is al het einde, dat is het ware leven. Maar ze hadden niet begrepen dat er iets veel diepers opgesloten lag, ook niet iets mysterieus. Iedereen die over het woord van God nadacht en zocht naar de Heere God door zijn woord, kon het ontdekken en vinden. En het bewijs is er, er waren ook mensen toen de Jezus kwam, die perfect herkende dat hij het antwoord was op het Oude Testament. Perfect. Perfect. Niet omdat ze zoveel profetieën van buiten kenden en ze perfect naast de Heer Jezus konden leggen, maar omdat ze de zin en het doel van de schrift hadden verstaan. En dat is denk ik een heel belangrijke les ook voor ons. Dat betekent dat je heel leven met de Bijbel kan bezig zijn en er geen snars van begrepen hebt. En dat is heel ernstig. Dat betekent dat je verkeerd met de Bijbel kan bezig zijn. De Heer zegt ook tegen de Joden, hoe leest u? De Heer vraagt ook vanavond aan ons, hoe leest u de schriften? Enige sleutel om de schrift te begrijpen is Jezus Christus zelf. Vers 41. Als er vragen zijn, mag je mij gerust onderbreken.
De mensen die wel willen vragen, is het ik van de
Zacharia. En Elisabeth.
Ja.
En Jozef, Maria. Al die mensen beseften direct dat uiteindelijk God aan het werk was. We zagen Gods hand, begrepen, dit is wat de schrift. Kijk maar naar die lofliederen. Dat loflied van Maria. Dan zie je dat ze dat bezingt. Ze weet dat de vertroosting aangebroken is. Voor hen was de komst van Jezus het antwoord op het Oude Testament. Eindelijk, God vervult zijn beloften. Eindelijk heeft hij omgezien. Eindelijk. Jezus was voor hen het antwoord. Zij zagen dat het Oude Testament, de wet van Mozes, geen doel op zichzelf was. Daar gaan we straks nog aan toekomen. Voor deze mensen was het verbond dat God gesloten had door middel van Mozes, dat gefundeerd was op het bloed van dieren, dat gefundeerd was op een wet die geschreven was op stenen tabletten, voor hen was dat het einde. Maar ze zagen niet in dat dat heen wees naar vooruit wees naar iets veel kostbaarders en heerlijkers. Ze waren content met de stenen tabletten. Ze waren content met de priesterdienst en de tempel en al die zichtbare dingen. Dat was voor hen het einde. Meer moet dat niet zijn. En ze vonden zich daarin. Dat is juist zo afschuwelijk. Dat ze bij de schaduw blijven zitten en de waarheid afwijzen. Is dat niet afschuwelijk? Begrijp je waarom Jezus dan zegt in vers 45, dat we toch aan bezig wie u zal aanklagen, dat ben ik niet, zegt de Jezus, maar dat is Mozes. Omdat Mozes maar goed genoeg begrepen heeft, want hij had het al voorzegd. Als je kijkt in de woorden, in zijn laatste woorden in Deuteronomium, hij had het voorzegd waar het allemaal ging op uitdraaien. Dat het volk ging ontrouw worden, dat ze gingen in ballingschap weggeleid worden. Dat er uiteindelijk iets heel anders te wachten stond. De aanklager zal Mozes zijn, zegt de Heer Jezus. Niet ik. Jullie beroepen jullie op Mozes. En jullie zien in Mozes jullie middelaar. Maar Mozes zal jullie middelaar niet zijn. Mozes zal jullie aanklager zijn. Omdat jullie, wat hij heeft overgebracht van Gods wegen, totaal misbegrepen en verdraaid hebben. Want er is een groot probleem bij die mensen. Kijk maar eens in vers 41 wat de Heer Jezus zegt. Eer van mensen neem ik niet aan. Deze mensen die voor de Jezus stonden, waren maar op één ding uit. Erkenning, waardering van de mensen rondom zich. Maar de Jezus zegt heel duidelijk, eer van mensen, erkenning van mensen, dat interesseert mij geen snars. Weet je waarom dat hem geen snars interesseert? Kijk maar, hij zegt in vers 42, ik ken u, dat u de liefde van God niet in uzelf hebt. Dat betekent dat deze mensen God niet kennen. De liefde die zij zogenaamd hebben voor God, is de God die zij gemaakt hebben naar hun beeld, naar hun gedachten, waarin dat ze hun religie op hebben afgestemd, maar God kennen doen ze niet. Dat had Jezus eerst gezegd. Je lezen wel het woord van God, en jullie hebben een bepaalde opvatting gevormd, maar dat is jullie God. En jullie God, dat is een God die je nooit niet tegenspreekt, dat is een God die je altijd bevestigt. En wat hij zoekt, is bevestiging van mensen. Deze mensen zochten ernaar dat andere mensen tegen zouden zeggen, je bent goed bezig, maar goh, je leest wel serieus de Testament he, aan vasten dat jij doet. Jij bent een echte godsvrezende Jood. Dat zochten deze mensen. En had de Heer Jezus zich verlaagd om deze mensen naar de oren te spreken, dan had hij zekerlijk heel veel succes. Maar het punt is dat de Heer Jezus dan niet geïnteresseerd is. Waarom? Omdat hij bij de mensen geen liefde voor de echte ware God is. Wat zou er dan te kunnen aan ware eer bij die mensen te vinden zijn? Ze kunnen slechts waarderen waar hun eigen hart naar uitgaat. En niet waar dat Gods hart naar uitgaat. En daarom zoekt de Heer Jezus niet de eer van mensen. Hij zoekt de eer van de enige waarachtige God. Hij zoekt de eer van zijn Vader. Door hem gehoorzaam te zijn en zijn wil te doen. Dat is hetgeen dat hem interesseert. En het spijtige van de zaak is, zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, vers 43, en u neemt mij niet aan. Het spijtige van de zaak is, niet als de Heer Jezus niet aannemen, dat is het ergste niet. Weet je wat het allerergste is? Dat ze juist wel andere mensen gaan aannemen die komen in hun eigen naam. Dat ze juist andere charlatans gaan aannemen en erkennen die hun aan de mond praten. Die dingen zeggen die ze zo graag horen. Die uit zichzelf spreken. Jezus sprak niet uit zichzelf. Het was God die sprak als Jezus sprak. Maar andere mensen die de woorden zullen spreken zoals ze er ook in de dagen van Jeremia waren. Weet je wel, als Jeremia sprak, was er daar een zekere Semaja. En hij had dan een mooie horens gemaakt en gezegd van, zo spreekt de Heer. En hij sprak wat de leiders van het volk graag hoorden. En wat zegt Jeremia? Amen, amen, Semaja, amen. Allebei zegt het waar. Maar Semaja sprak uit zichzelf. Hij sprak een boodschap die het volk graag hoorde. O Israël zal niks overkomen. Want Israël heeft een super talisman. De tempel des Heren is hier. We kunnen niks doen. Ook ons kan niks gebeuren. Maar Jeremia zei wel iets anders. En wat zei hij dan tegen Jeremia? Je bent een zwartkijker. Je bent een negativist. Je hult zeker met de vijand. Jeremia sprak de woorden van God, maar ze werden afgewezen. Maar de anderen die toen spraken in hun eigen naam, werden toen al mooi op de schouder geklopt. En dat is hetgeen dat de Jezus ook zegt. Dat is het ergste die er kan gebeuren. Niet dat men mij afwijst, maar dat ze die anderen achterna lopen die hun eigen naam spreken. En daarom eindigt hij ook met die vraag, hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en niet de eer zoekt van de enige God? Het enige wat die mensen zochten was zelfbevestiging. Ja, dat is ook zo. Als je denkt van jezelf dat je rechtvaardig bent. Als je berust in je eigen gerechtigheid. Wat wil je dan horen? Alleen de boodschap dat anderen ook zeggen. Ben goed bezig. En Jezus. Het is eigenlijk een woord van. Het is een hopeloze zaak. Hoe kunnen, als jullie daarna uitkijken. Kunnen jullie ooit openstaan. En zoeken naar de eer die van de enige waarachtige God komt. Het is onmogelijk. Dat is het troosteloze. Daarom zegt hij in vers 45. Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Nee, de Jezus was niet gekomen om aan te klagen en te oordelen. Hij was gekomen om uit te redden. Maar hij die u aanklaagt, is Mozes. Op wie u uw hoop gevestigd hebt. Net zoals wij christenen, Jezus erkennen als onze middelaar. De enige tussenpersoon tussen God en ons. Zo erkenden de Joden, zeker na de periode van de ballingschap, Mozes als de middelaar. Net zoals Jezus de ware middelaar is. En ze beroepten zich altijd maar op Mozes. Mozes zou alles regelen. Mozes is de man. En ze geloofden in Mozes. Ze stelden al hun hoop op hem. Maar Jezus zegt, u zult beschaamd uitkomen. Mozes zal niet jullie middelaar zijn die voor jullie tussen beiden treedt. Zoals hij eertijds bad en smeekte op zijn aangezicht, weet je wel, dat de zonde met het gouden kalf, is het Mozes die smeekt in de tegenwoordigheid van God, dat God opnieuw zou optrekken te midden van zijn volk. Maar Heer Jezus zegt, je zult beschaamd uitkomen. Mozes zal niet zo smeken op uw aangezicht voor jullie. Integendeel, in plaats van degene die voor jullie zal bidden, zal hij jullie aanklager zijn. Hij zal jullie zijn die jullie aanklaagt bij God. Om de heelvoudige reden dat jullie zijn woorden niet hebben gehoord. Mozes wist dat hij, wat dat hij sprak, geen doel op zichzelf was. Vooruit wees naar Jezus Christus. Vooruit wees naar iets veel heerlijkers. Hij had iets van de heerlijkheid van God gezien. En nu is de heerlijkheid van God volmaakt geopenbaard in de Zoon en de mens, te midden van de mensen, en zij wijzen het af. Kan je begrijpen dat Mozes verschrikkelijk kwaad zal zijn en furieus zal zijn? Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. En daarmee zegt de Heer Jezus, maakt hij heel duidelijk van wat dan Mozes heeft geschreven. En wie ik ben, dat is niet een tegenovergestelde van elkaar. Dus volledig complementair met elkaar. Maar Mozes, waar Mozes ten diepste over sprak en schreef, ben ik. En jullie zeggen dat jullie Mozes geloven. Jezus wil duidelijk maken van, jullie geloven Mozes niet. Oh, jullie geloven misschien wel dat zijn woorden, woorden van God zijn. Maar wat Mozes heeft bedoeld te zeggen, hebben jullie nooit erkend en aangenomen en nooit gehoorzaamd. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Zie je dat? Jezus maakt heel duidelijk dat de geschriften van Mozes en de woorden van de Heer Jezus één en dezelfde boodschap hebben. Dat Gods woorden tot Mozes gesproken, die hij heeft opgeschreven, en de woorden die God, de Vader en Jezus Christus spreken, dezelfde woorden, dezelfde taal is. En iedereen die zegt Mozes te geloven, als hij Jezus hoort, hoort dat God dezelfde wijze spreekt. Het is dezelfde stem. En ik vond dat heel ontzagwekkend eigenlijk, hoe dat deze mensen zo dicht letterlijk bij het woord van God leven en tegelijkertijd zo heel ver van God verwijderd zijn. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is ook voor ons. Want ook in onze dagen wordt er niet zo over nagedacht hoe dat je de schrift leest. Lees er maar in. En zoek er maar in wat je naspreekt. Probeer er maar uit te verstaan wat je er zelf uit kan opmaken. Maar Jezus zegt, ik ben de sleutel om de schrift te verstaan. Dat is iets helemaal anders. Als je werkelijk wil zien wie dat Jezus is, moet je de schrift en leren begrijpen, moet je de schriften leren lezen, zoals Jezus zelf aangeeft hoe dat de schrift moet gelezen worden. Anders kan je niet ten diepste begrijpen wie hij is. Dat zie je niet naar Jezus toe vanuit het Oude Testament, waar hij het antwoord op is. En zie je niet langs de andere kant vanuit het Nieuwe Testament de rijkdom van wat de God voordien al heeft gesproken. De toedracht dat de God stelselmatig van zichzelf openbaart en wil tonen door al de gebeurtenissen heen. En dat is de grote uitdaging waar wij voor staan. Dat is de grote uitdaging waar deze mensen voor stonden. Maar zij waren blind in hun eigen gerechtigheid. Ze waren ook blind, want ze dachten dat ze de schriften begrepen hadden. En ze stonden niet open voor de ware boodschap. En daarom is het goed als wij altijd openstaan om opnieuw te overdenken de dingen die wij menen zo te kennen. Want het zijn heel vaak, en dan spreek ik uit eigen ervaring, de dingen waarvan wij zo overtuigd bent en denkt van, dat is toch zo? Dat je tot je grote verbazing moet vaststellen, als je deze dingen dan opnieuw ernstig leest en overdenkt, dat je altijd er al iets in gelezen hebt dat er eigenlijk niet stond. En dat je opnieuw tot de vaststelling komt van, hoe snel dat je jezelf erin kan misleiden. Als je denkt dingen te weten. En als je open staat en wilt luisteren wat de Heer door zijn woord wil spreken. En wilt leren de schrift te lezen zoals Jezus dat aangeeft, hoe dat dan moet gebeuren. Dan ga je zien dat de schrift zelf altijd vooruit wijst, buiten zichzelf, naar Jezus Christus. Ook voor ons is er een gevaar van het woord te eren en te verheerlijken in plaats van God te eren en te verheerlijken. We eren onze geliefkoosde opvattingen en ideeën. En we worden vereerders van het woord van God, maar geen vereerders van God. Want u weet hoe dat Joden omgaan met de schrift. Ze durven hem nog niet eens in hun handen pakken. Ze lezen zelfs met zo'n stokje met een vingertje. En ze durven de naam van God nog niet uitspreken. En als je er buiten dan zeg je, wat een eerbied, wat een ontzag. Maar uiteindelijk kennen ze God niet. En hebben ze nooit begrepen waar die schrift over spreekt. En dat is zo onthutsend. Maar Jezus wil uiteindelijk zichzelf tonen aan deze mensen. Maar hier zien we hoe dat hij stuit op koud en kil ongeloof. En hoe dat steeds verder en verder en verder zal ertoe leiden dat ze uiteindelijk hem zullen kruisigen. Juist omdat hij zich aan God gelijk maakt. Dan meer over.